Versterken van verbinding. Nou, ik hoop dat God ook dit hele weekend ertoe mag bijdragen dat de verbindingen in de gemeente versterkt zijn. Amen. Dit weekend. En dat er de een of andere manier dat er hoop en geloof is gekomen te midden van de storm waar jullie als gemeente doorheen gaan. En je toch ervaart, wauw, God is wel degelijk in deze storm aanwezig. We hebben er vanochtend over gezongen. Hij heeft de regie in handen en we vertrouwen hem. Hij leidt ons ook in de komende tijd die voor ons ligt, dat vertrouwen er is. Dus ik hoop dat we de amen op kunnen zeggen. En dat te midden van de pijn, want die is er, te midden van het verdriet, oh, te midden van soms de machteloosheid, dat we zeggen, Heer, u bent goed en u doet goed, want u bent dezelfde. In Jezus' naam, amen. Wauw, en al ga je soms door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. En er zijn van die momenten dat je denkt van, God, wat bent u aan het doen? Het lijkt dat God zo onvoorspelbaar kan zijn in zijn wegen. En wat ik altijd tegen mezelf zeg, mijn zekerheid is niet in de eerste plaats in wat God doet. Mijn veiligheid is niet in de eerste plaats in wat God doet. Maar mijn zekerheid en mijn veiligheid is in wie God is. En dat geeft zoveel vertrouwen. Amen. Want ik begrijp niet alles wat God doet. Heeft u dat ook wel eens of niet? Dan denk ik, Heer, wat bent u aan het doen? Maar één ding weet u bent goed. En u doet goed en u bent te vertrouwen. Mijn zekerheid, u bent de rots van mijn geloof en mijn vertrouwen. Het is verankerd in wie u bent. Dank u wel daarvoor. Nou, we gaan even lezen met elkaar over wat geloofservaringen van de discipelen. Dan lezen we in Handelingen 1 vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Hebben we de kracht van de Heilige Geest nodig? Oh, die hebben we nodig, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. Met andere woorden, die kracht is niet om gered te worden, die kracht is om te getuigen. Om een zalving van de Heilige Geest te ontvangen, een bekwaamheid om te doen waartoe God jou roept. En dan vindt daar dat moment plaats in Handelingen 2 vers 4... En dan lezen we, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Eigenlijk persoonlijk geloof ik altijd dat die discipelen op de een of andere manier, de Heilige Geest was al in hen, want Jezus had op hen geblazen. En die had gezegd in Johannes hoofdstuk 20, ontvang de Heilige Geest. Dus daar is iets gebeurd in hun binnenste, een wedergeboorte, maar zij moesten wachten op de volheid van de Geest. Niet alleen de Geest in, maar ook de Geest op, moest op de discipelen komen om te getuigen. En dan zie je, ze werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken met andere woorden. De Heilige Geest geeft je de woorden, jij spreekt ze uit. De Heilige Geest geeft je de woorden, jij spreekt ze uit. Vanuit je nieuwe mens wellen daar woorden op en jij mag ze uitspreken. En zo werken we samen met de Heilige Geest. Hemel en aarde werken samen. Nou, iedereen is verbaasd wat er gebeurt, maar Petrus in vers 14, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hem, Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Want op het moment dat het woordje eigenlijk je oor binnenkomt, komt daar geloof. Dat er geloof mag komen, dat er verwachting mag komen. En dan staat er, deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag, oftewel 9 uur in de morgen. In het Joodse land begonnen ze vanaf 6 uur 's ochtends te tellen, was het eerste uur. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Een profetisch woord en dat zal zijn. In de laatste dagen zegt God dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ik zal, en ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel, boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. Dat is dus zijn wederkomst. En het zal zo zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden, oftewel behouden zal worden. Nou, wat we hier lezen, dat zijn natuurlijk geweldige geloofservaringen die de discipelen meemaken. En versterken van verbinding, verbinding met God, verbinding met jezelf, verbinding met elkaar, waar we vanochtend over spraken, dat het zo belangrijk is om elkaar te eren. Dat zien we ook in de drie-eenheid, hoe de Vader en de Geest de Zoon eren op het moment dat Jezus werd gedoopt en de hemel geopend werd. Hoe belangrijk het is om juist de zwakken in het lichaam te eren. En dan denk ik aan de kinderen, aan de tieners, hoe belangrijk ze zijn. Weet je waarom? Omdat God ze eert. Er is een eer die God geeft aan de zwakkeren, aan de kwetsbaren in ons midden. En op het moment dat wij dat doen, gaat het leven stromen. Dat is iets heel bijzonders. En waarom zijn die zwakken en die kwetsbaren in ons midden? Zodat wij als sterke, gelovige, eerbare leden liefde kunnen leren. Wat hebben we elkaar hard nodig? En ook dat je versterkt wordt met jezelf. Op de een of andere manier versterken van verbinding, ook die verbinding met jezelf. Want soms dan ben je eigenlijk gewoon jezelf kwijt. Heb je dat wel eens meegemaakt, dat je jezelf een wezen kwijt bent? Dat was voor mij eigenlijk toen ik echt ook zeg, Heer, ik laat ook het voorgangerschap los. En ik weet, die periode daarna was ik eigenlijk mezelf ook een beetje kwijt. Want dan zie je hoe je identiteit geworteld kan zijn in hetgeen wat je doet. Terwijl onze identiteit, dat weten we allemaal, geworteld moet zijn in wie hij is. Maar ja, soms makkelijker gezegd dan gedaan. En dan was ik mezelf een beetje kwijt. En ik zeg, nou een beetje, bij Lydia, zij zegt, nou werk maar even lekker aan jezelf. En we konden eigenlijk zelf niet eens daar goed over praten. Want ik was op zoek naar wie ik ben in Christus. En dan is het heerlijk dat je weer openbaringen mag krijgen. Dat zijn geloofservaringen. En wat zo bijzonder is, geloofservaringen zorgen ervoor dat je verbinding met God, je verbinding met anderen, maar ook de verbinding met jezelf, dat je daarin wordt versterkt. Juist in die geloofservaringen. Er gebeurt iets. Als jij iets meemaakt met de persoon van de Heilige Geest, dan vindt daar een versterking van die verbinding met God, met jezelf, maar ook met de mensen om je heen plaats. Want waarom? Er gebeurt iets in je hart. Je hebt een getuigenis. Oh, je weet, dit maak ik mee. Nou, mijn eerste bewuste ontmoeting eigenlijk met de Heere God. Ik heb altijd een godsbesef gehad in mijn leven. Altijd. Van kleins af aan op de een of andere manier besefte ik, God is daar. Daarom is het zo belangrijk dat ouders bidden voor hun kinderen. Bid voor je kinderen. Dat die aanwezigheid van God je kinderen mag overstromen. En mag ervaren van, mijn ouders geloven in God. En dat die atmosfeer van de hemel ook in huis voelbaar, proef, dat je het mag proeven, dat je het mag smaken, dat God goed is. Zo belangrijk als ouders om te bidden voor onze kinderen, amen. Blijf het doen. Nou, ik weet, mijn ouders hebben voor mij gebeden. En op 10-jarige leeftijd, want ik kreeg zo'n gezangenbundel, zo'n grote rode bundel, en die kreeg ik van mijn ouders, geloof ik. En ik vond het zo indrukwekkend. En op een dag, op een zondag, toen ik in die periode 10 jaar werd, toen was daar een dominee en die man die sprak over God. En ik zei tegen mijn vader, joh, pa, die man, die dominee, die praat over God alsof hij hem kent. Dat wil ik ook. En dan zie je, op 10-jarige leeftijd was ik een profeet van mijn eigen leven. Want jij bent een profeet van je eigen leven. Daarom is het zo belangrijk. Welke woorden spreek je uit over je leven? En ik zei, dat wil ik ook. Ik wil ook God kennen zoals die dominee God kent.
Maar een aantal jaren later, ik had een spraakgebrek. Ik stotterde. En dan weet je wat het is om gepest te worden, geplaagd te worden. En toen zei ik tegen mezelf, dat kan allemaal wel mooi zijn om dominee te worden, maar dat kan bij mij toch niet. Waarom? Ik kan niet normaal praten. Profeet van je eigen leven. Maar eigenlijk, wat deed ik? Ik vervloekte mezelf. Doordat dat plan wat God met mijn leven hebt, dat kan niet in vervulling gaan, want ik heb een spraakgebrek. Een geloofservaring. Op 10-jarige leeftijd ontkracht ik eigenlijk in mijn 10e jaren. Maar die honger naar God, die bleef. En op 18-jarige leeftijd, heb ik al eens eerder verteld, denk ik hier, wat gebeurt er? Ineens komt Jezus mijn leven binnen. Mijn vader had een levende relatie met Jezus. En dat proefde ik. Ik vergeet nooit meer een moment, opnieuw over geloofservaringen gesproken. Ik ging naar beneden om naar het toilet te gaan. En toen hoorde ik gebrabbel voor mij uit de huiskamer komen. Het was om 3, 4 s'nachts. En ik liep de kamer binnen heel voorzichtig. En toen zag ik mijn vader op zijn knieën en die was aan het bidden. Maar die sprak in een taal die ik niet kende. Het was geen Nederlands. Ik heb niks gezegd, ik liep weer terug. En toen zei ik tegen mezelf, als mijn vader belangrijk vindt om te bidden, dan zal gebed wel heel belangrijk zijn, ook voor mij. Je bent een profeet van je eigen leven. Dat zijn geloofservaringen die ik nooit meer zal vergeten. En wat doen geloofservaringen? Ze zorgen ervoor dat je verbinding met God wordt versterkt. Je verbinding met jezelf wordt versterkt, want het bemoedigt je. Daarom schrijf ik ze allemaal op. En tevens ook met elkaar. Want waarom? We hebben de aanklager overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van je getuigenis. En op het moment dat jij gaat getuigen van wat het bloed van het lam voor jou heeft gedaan, gebeurt er iets, de atmosfeer verandert. Er komt geloof in jouw leven, maar niet alleen in jouw leven, ook om jou heen. Mensen die horen van wat jij hebt meegemaakt, wat doet dat? Wauw! Als je getuigt, dan zeg je eigenlijk, Heer, doe het opnieuw. Dus de atmosfeer in een samenkomst gaat veranderen. Een atmosfeer in je gezin gaat veranderen. Een atmosfeer in de gemeente gaat veranderen. Want iemand die getuigt van wat God heeft gedaan, nou, dat versterkt je relatie met God, het versterkt je relatie met jezelf en het versterkt je relatie met elkaar. Want je zegt, Heer, wat u gedaan hebt bij mijn broer, bij mijn zus, zou u dat ook opnieuw bij mij willen doen? Amen. Gewoon om wat er gebeurt in het leven van een broer en een zus die daarvan getuigt. Dat is een geloofservaring. Nou, een geloofservaring zijn bergtopervaringen. Oh, die doen je schitteren en die doen je schijnen. Nou, gewoon even wat vragen aan jullie. Herinner jij je nog de dag dat je tot Jezus bent gekomen? Het moment dat je werd overtuigd van zonde en van schuld. Dat godsbesef, dat zondebesef. Ik heb een redder nodig. Ik kan mezelf niet redden. De wereld kan zichzelf niet redden. We hebben een redder nodig en zijn naam is Jezus. Die bewustwording, dat ineens je leven binnenkwam. Ook al ben je kerkelijk grootgebracht. Er zal een moment geweest zijn in jouw leven dat je wist van, Heer, ik heb u nodig. Zonder u ben ik verloren. Heer, help mij om met u te leven. Dat was bij mij op 10 oktober 1982. Oh, die stem, die zal ik nooit meer vergeten. Ik zat voor een spiegel en die werd helemaal zwart. En ik schrok me naar. En die stem die zei, zo zwart is je hart, je hebt redding nodig. Nou, ik denk, wow, maar zo slecht ben ik toch niet. Ik heb nooit een bank overvallen, ik heb niemand vermoord. En toch wist ik, ik heb een redder nodig. Oh, en die kamer werd vervuld met heerlijkheid en Jezus kwam mijn slaapstudeerkamer binnen. Dat hij dan zijn hand op mijn rechter schouder legt en die woorden spreekt, snap je nu waarom ik voor je zonde ben gestorven? En ineens begreep ik het evangelie. Mijn ogen gingen open. Een geweldige geloofservaring. En op het moment dat ik daarvan begon te getuigen, werden mensen bemoedigd, werden mensen aangeraakt. Werd de verbinding met God
Met mezelf, maar ook met de mensen om me heen. Die werd versterkt door het getuigenis dat ik gaf, wat ik had meegemaakt. Nou, daar wilden ze wel meer van horen. Mooi is dat, hè? Dus op die GJV, die gereformeerde jeugdvereniging, waar weinig geloof was in God, begon ik te vertellen wat ik had meegemaakt. Nou, dat doet dan iets onder die groep. Het brengt ook wel wat weerstand. Maar uiteindelijk bracht het ook heel veel verbinding onder elkaar. Van zo, dat is mooi wat jij hebt meegemaakt. Wat jij hebt meegemaakt, dat wil ik ook. Want getuigen betekent, hier, doe het opnieuw. Die geloofservaring. Door die geweldige persoon van de Heilige Geest. Weet jij nog die dag dat je werd gedoopt in de Heilige Geest? Dat je werd ondergedompeld, waar ik het vanochtend over had gedrenkt. In die persoon van de Geest van God. Dat Jezus, wat dat eigenlijk Jezus doet dat. Die dompelt jou onder. Dat je bent gaan spreken in nieuwe talen. Net even een broer daar achterin. Ja, die het ook zo naar verlangt. En we waren gewoon even aan het, nou goed, dat hadden, even aan het spreken met elkaar. En dan hoor ik ineens klanken uit zijn mond. Die zegt, man, dat is het. Gewoon spreken. Hoppata. Doe het. Gewoon wees, laat het maar stromen. Ja, maar het zijn maar een paar klanken. Nou, een babytje begint ook vaak met een paar klanken. Amen. Het is gewoon een nieuwe mens. En bij mij was het, ja, in mijn situatie was het echt een explosie. En de rivier begon te stromen. En weet je wat me opviel? Ik stotterde niet in het spreken in tongen. En tot de dag van vandaag ben ik daar de Heer heel erg dankbaar voor. Amen. Maar dat moment, herinner je nog dat moment? Dat moment dat je werd overspoeld door de liefde van God. Dat je gewoon een hemelse kus kreeg. En je denkt, dat je voelde en ervaarde. En je dacht, oh, God houdt van mij. Dat moment, dat zal je nooit meer vergeten. Het moment dat je genezen werd van een ziekte. Of een kwaal. Dat zijn van die mooie momenten in je leven. Dat God tegen mij zei, van jouw zwakheid maak ik een sterkte. Mijn eerste reactie was, Heer, dan moet er wel een groot wonder gebeuren. Maar die woorden heb ik bewaard in mijn hart. U maakt van mijn zwakte een sterkte. En het woord van God zal ik spreken. Daar ben ik van gaan getuigen. Wat doet dat? Het versterkt mijn relatie met God. Het versterkt mijn relatie met mezelf. Waarom? Ik bemoedig mezelf. En het versterkt ook de relatie met mijn broeders en zusters. Wauw, heb jij dat wonder meegemaakt? En dan krijg ik ook ouders die komen naar me toe, vorige week nog. En zeggen, oh, zou je ook voor mijn dochter willen bidden? Want die stond het ook. En andere, Gerard, zou je voor mij willen bidden? Want dat bouwt geloof. Het is mogelijk. Dus niet alleen maar door technieken. En die zijn ook heel mooi. En je ademhaling. Maar ook gewoon een wonder van God. Dat geloof dat je dan mag hebben. Oh, het heeft bij mij 14 jaar geduurd. Dat geef ik eerlijk toe. 14 jaar lang heb ik die geloofspier geoefend. En ben ik gaan spreken tegen een spiegel. Haha, amen. Want een stotteraar stond er nooit eens eentje hoor. Er moet altijd iemand bij zijn. Dus ik denk, ik ga maar tegen mijn spiegelbeeld spreken. Dan zijn we al met z'n tweeën. Dus ik ben aan het oefenen. En dan ervaar je gewoon dat die geloofspier aan het groeien is. Wat doet dat? Het versterkt de verbinding. God, met jezelf en met de mensen om je heen, waarom de atmosfeer verandert. Ik kom hier binnenlopen, ik loop vanuit die deur, loop ik naar de mensen die daar aan het bidden zijn. En dat is zo mooi, we kunnen zien met de ogen van de Geest. Ik ben altijd wel iemand die daarop gefocust is en ik zeg, Heer, wat wilt u me laten zien? En ineens zag ik zo allemaal van die sleutels uit de hemel vallen. Zo mooi, allemaal sleutels. En denk ik zo. En die dwarrelden naar beneden. Dat doet God in zijn genade. Hij laat op dit moment allemaal sleutels naar beneden dwarrelen. Op dit moment hier in deze zaal. En wat dan zo mooi is, geloof ontvangt. Genade geeft, geloof ontvangt. En dan mag je pakken wat God geeft in zijn genade. Amen. En dat is zo mooi. En toen dacht ik, ja, Heer, ook ik pak deze sleutel. En ik pak die sleutel. En ik stelde mezelf de vraag, en dat stel ik ook nu aan jullie als gemeente. Sleutels staan voor openbaring. Sleutels staan voor openbaringskennis. Wellicht ook voor geheimenissen die God met jou wil delen over je persoonlijk leven. En misschien is daar een bepaalde worsteling in jouw wandel met God. En je zegt, Heer, ik heb een openbaring, oftewel een sleutel nodig. Staat ook voor autoriteit. Zou u me dat willen geven? Nou, de sleutels zijn hier, dus je mag het beetpakken voor je persoonlijk leven. Heer, ik heb een doorbraak nodig in mijn huwelijk. We begrijpen elkaar niet helemaal meer. We communiceren op de ene van, we proberen het wel, maar het lukt niet helemaal met die communicatie. Pak die sleutel. Halleluja. Heer, ik heb wijsheid nodig voor mijn bedrijf. Ik verlang er zo naar dat er doorbraken gaan komen in de omzet en in de winst. En ik wil nog veel meer gaan zaaien in het koninkrijk van God. Heer, kunt u mij een sleutel geven? Nou, vanavond zijn hier sleutels die God jou wil geven. En voor ons... Ik noem gewoon even ons, want ik hoor bij jullie op dit moment. Waardevol leven, gemeente. Heer, we hebben openbaringskennis nodig. Heer, hoe gaan we verder? We willen graag zien dat iedereen op de juiste plek gaat komen in het lichaam van Christus. Want u zegt, we hebben het vanochtend gelezen. U geeft een ieder een plek in het lichaam zoals u dat heeft bedoeld. Want wij zijn een gave aan het lichaam van Christus. Waardevol leven, gemeente. U hebt ons talenten gegeven. U hebt ons ook gaven gegeven. En wij zelf zijn een gave. Heer, hoe gaan wij en ieder op de juiste plaats krijgen? Openbaringskennis hebben we nodig. Dat zijn die sleutels die zo uit de hemel komen. Ik vond het een heel mooi beeld trouwens. Ik was helemaal aan het genieten. Ik zag al die sleutels naar beneden en het waren een heleboel. En ik denk, Heer, ook voor mezelf, dank u wel. Deze is voor mij, dank u Jezus. En die is voor mij, amen. God geeft in genade, is dat niet mooi? Hoef je niks voor te doen, hè? Voor genade hoef je niks te doen, dat heeft God gedaan. Haha, voor jouw schuld is betaald. Dat is genade. Wat moet ik ervoor doen? Niks ontvangen. Voor je genezing is betaald. Wat moet je ervoor doen? Niks. Gewoon leren ontvangen. En ik weet ook, ik struikel en strompel soms verder in het koninkrijk. Want ik ben voortdurend aan het leren. Snap je wat ik bedoel? En dan zeg ik, oh, heer, maar dit en dat. En dan zie ik de grootheid van God. Dat is allemaal in die genade van God. Die onverdiende gunst. Maar genade is ook de kracht die jou in staat stelt om het onmogelijke mogelijk te maken. Ook dat is genade. Genade is een onverdiende gunst en tevens een geweldige geestelijke kracht. En die kracht die is nu werkzaam. Als we leven in het koninkrijk, dan leven we onder de wet van leven en genade. En in het systeem van deze wereld leven ze onder de wet van zonde en dood. Vandaar dat ze redding nodig hebben. Ik ben zo blij dat ik leef in een ander koninkrijk. Amen. Ik ben zo blij dat ik leef onder die genade en het leven van God. Ik mag het iedere dag ontvangen. Indrinken, indrinken, indrinken. Halleluja. Amen. En er zijn wel eens van die momenten dat ik soms helemaal vast zit. Misschien ook wel in mijn geloofsleven eventjes. Ik begrijp God niet. Hè, kom ik weer op hetgeen wat hij aan het doen is. Ik zeg, oh, wat bent u nu aan het doen, Heer? Ik begrijp u niet helemaal. Ik ben zo blij dat mijn zekerheid en mijn veiligheid niet is in wat u doet, maar in wie u bent. En wat ik dan ga doen, dan ga ik gewoon heerlijk staan onder die douche van genade. Ik zeg, Heer, ik ontvang. Ik ontvang. Ik hoef er helemaal niets voor te doen dan alleen maar te ontvangen. Dat is genade. Wat een boodschap is dat, hè? Het is zo simpel, maar heerlijk om daaruit te leven. Om te leven uit die genade van God. En dan zie je die sleutels komen en dan mag jij zo'n sleutel beetpakken. Weet je nog dat moment dat je voor het eerst je tiende gaf? Ken je dat moment of niet? Zo, dat kan helemaal niet, Heer. Ken je dat gevoel of niet? Dat je het voor het eerst deed. Denk, oh Heer, en ik weet het, we leven niet onder de wet, dat weten we ook. Maar het is gewoon een geestelijk principe in de geestelijke wereld. Hè. Geven is sowieso een principe in de wereld van God. God gaf zijn zoon. En wat krijgt hij ervoor terug? Een geweldige oogst voor kostbare mensen. Op het moment dat wij gaan geven, you can have an outgive God, dan gaan we ontvangen. Amen. Hoe je het went of keert, of je nou wel of niet gelooft in Jezus, dat principe dat werkt voor iedereen. Want het is een principe in de geestelijke wereld. En dan ga je geven en dan denk je, oh Heer, help met zweet op je handen. En ineens, dan zie je die doorbraak komen en denk van, het werkt! Het werkt, amen. Het werkt. En dan ben je zo enthousiast en dan ga je erover vertellen. En op het moment dat je erover gaat vertellen, wat doet dat? Oh, het versterkt je relatie met God, amen. Je verbinding met God. Maar het versterkt ook je verbinding met jezelf. Want je bemoedigt jezelf. En ook het versterkt de verbinding met elkaar. Want je gaat ervan getuigen en je zegt, God, doe het opnieuw. En de atmosfeer om je heen gaat veranderen in de gemeente. Van zo, joh, wat ik nu heb meegemaakt. Ik ben gaan geven en ik zie dat ik ben gaan ontvangen. Ja, dat is zeker leuk voor jou, maar... Maar als je het ontdekt hebt, je wil niets liever meer dan geven. Dus jij geeft om te geven. Nou, in principe geef ik omdat ik zoveel van de Heere God hou. Amen. Maar ik heb wel gezien, oh, als we willen ondernemen in het koninkrijk, en we willen zo, ik wil zo graag dat al die kinderen gratis naar zo'n zomerweek kunnen gaan. Dat al die tieners dat mogen meebeleven. En ik verlang ernaar. Hoor, dat begin ik nu alweer te zien. Dat, stel je nou eens voor dat er zoveel geld in het Droomfonds gaat komen. Dan gaan we grote evenementen organiseren voor kinderen en voor tieners. En dan gaan we grote hallen gaan we afhuren. Waar dan weer sprekers gaan komen en bedieningen gaan komen. Allemaal cash betaald, amen. Waar kinderen een ontmoeting gaan krijgen met Jezus. En tieners een ontmoeting gaan krijgen met Jezus. Die gaan terug naar hun gemeente. En er ontstaan allemaal bewegingen van, wow, wat ik nu heb meegemaakt. Nou, moet je eens kijken, dat versterkt de verbinding. En dan denk ik al helemaal, wow, als we die zomerweek 10, 11 samenkomsten met elkaar, dan ga je echt door zo'n rollercoaster heen. Het is weer heel anders dan andere conferenties. Waarom? Want je bouwt met elkaar en je ook bedieningen die als het ware de kinderen, de tieners en de volwassenen dienen. En dan denk ik, zo, als nou in elke gemeente er van die hubs gaan ontstaan van, kom op, we gaan naar de zomerweek, kom op, we gaan naar de zomerweek. Ik zie het alleen maar voor me, hè? Dat snap je natuurlijk, halleluja. En dan al die kinderen met elkaar, al die tieners met elkaar. Nu hoor ik ook dat ze aan het appen zijn en ze zijn aan appen, hè? En ze hebben contacten met elkaar. En dan zijn er samenkomsten die gehouden worden en dan worden ze uitgenodigd van de ene kerk naar de andere kerk. En denk ik, ja, dat is toch precies wat we willen, halleluja. Ik ben aan het dromen. Wat er gebeurt, het versterkt mijn relatie met God. Met mezelf, want ik word bemoedigd. En de mensen om me heen, die proeven die geloofsatmosfeer en die worden ook weer bemoedigd. Kent u dat of niet? Nou, dat is wat we aan het doen zijn in Waardevol Leven Gemeente. Dat er geloof komt. Amen. Halleluja. Trouwens, sleutels. Maar er zijn ook heel veel bronnen. En die bronnen, komt levend water uit. Wat zijn de beloften die God in de afgelopen jaren heeft gesproken tot Waardevol Leven Gemeente? Waar is het logboek van de Waardevol Leven Gemeente? Het logboek dat geopend gaat worden en we gaan lezen en beloften die God gesproken heeft. En elke belofte die God gesproken heeft is een realiteit in de geestelijke wereld. Want die belofte komt uit het hart van de Vader. En op het moment dat hij het geopenbaard heeft door zijn geest en iemand heeft het gesproken en het klikt in je hart, dan is op dat moment een realiteit in de wereld van de geest. Daar gaat mijn boekje, halleluja, de realiteit van de bovennatuurlijke wereld over. Iedereen heeft het boekje al gekocht? Jongen, wat een enthousiasme, halleluja. Ja, ik ben in Groningen, ik weet het, halleluja. Ik weet het, goed zo, amen. En dan is die realiteit, daarom ben ik getriggerd door het boekje, maar dan is die realiteit, die geestelijke realiteit, is in die geestelijke wereld aanwezig. Dus het wacht op de vervulling in de natuurlijke wereld. Wat brengt, wat in de geestelijke wereld is in de natuurlijke wereld, dat noemen we geloof. Dus alles wat God gesproken heeft vanuit zijn hart, wat in het hart van God is, dat is hoop. Dat is hoop voor de mensen. Hoop. In het hart van God is leven. In het hart van God is hoop. En op het moment dat er een profetisch woord wordt gesproken, dan komt wat in het hart van de Vader is, komt de geestelijke wereld binnen. Het wordt een realiteit in de geestelijke wereld. En dan mogen we hier op aarde, mogen als het ware pakken datgene wat God gesproken heeft, en we maken het zichtbaar in de natuurlijke wereld. En heel veel beloften die wachten op dit moment om in vervulling te gaan. Dat we daarin gaan wandelen met elkaar. Het logboek wordt geopend. We blazen het stof eraf. Ha!
En eens komen die beloften tot leven. Hé, dit heeft God gesproken. Dat is al een realiteit in de geestelijke wereld. Amen. Misschien heeft God gesproken over je zoon, over je dochter, over je bedrijf, over je huwelijk, over je gemeente, over deze gemeente. Nou, het is een geestelijke realiteit, het is een belofte die God heeft gesproken en God komt nooit terug op zijn woord. Er zijn beloften die gesproken zijn over de familie De Groot, mijn naam is De Groot, vele jaren geleden. En ik mag erin wandelen. Halleluja. En er zijn beloften uitgesproken over jouw geslacht. En jij mag erin wandelen. Je mag God daarvoor danken. Voor loven en prijzen. Nou, wat doet dat? Het versterkt de verbinding met God. Het versterkt de verbinding met jezelf. En het versterkt de verbinding met de mensen om je heen. Rond de atmosfeer. Rondom jou. Rondom je huwelijk. Rondom je gezin. Rondom de gemeente. Gaat veranderen. En er komt een aantrekkingskracht. Waarom? Omdat je begint te wandelen in de belofte van God. En er is maar één persoon nodig. Om het onmogelijke mogelijk te maken. Een persoon die in geloof gaat staan. Heer, hier ben ik. Heer, hier ben ik. Geloofservaringen. Oh, die doen iets in jouw persoonlijk leven, in de gemeente van de Heer Jezus Christus. De eerste keer dat je profeteerde, wie weet het nog? De eerste keer dat je een profetisch woord had. Ho, 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 ho. Ik weet nog wel. Ja, ik heb een geweldige ontmoeting met Jezus gehad. Maar ik kwam niet in een geloofsgemeenschap. Het was gewoon, ik ging weer netjes terug naar de Gereformeerde Kerk. Dus ik ging naar mijn dominee toe en ik begon te vertellen wat ik had meegemaakt. En die man die kijkt mij aan. Grote ogen. En die weet niet waar ik het over heb. Die zegt, weet je, ik geef jou goed advies. Jij moet naar een Pinksterkerk gaan. Ik zeg, de wat? Een Pinksterkerk. Maar die dominee heeft mij heel goed advies gegeven. En die heeft mij de zegen meegegeven. En ik ben op zoek gegaan naar een Pinksterkerk. Ik ben toen in een of andere gele gids gaan kijken. En ik ben terechtgekomen bij Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid. En samen met mijn moeder ben ik naar zo'n bijbelstudieavond gegaan. En de eerste bijbelstudie die ik hoorde ging over de persoon van de Heilige Geest. Ik denk, wow, ik kende de Heilige Geest helemaal niet als een persoon. En wat ben ik dankbaar voor deze geweldige predikant die mij onderwezen heeft in die persoon van de Heilige Geest. Nou, toen ging ik met zo'n evangelisatiecampagne mee. En die mensen die, ja, ik zie en ik ervaar en die waren aan het bidden en die namen autoriteit. Ik denk, wat zijn die mensen allemaal aan het doen, joh? Ik begreep er niet zoveel van. Ik kwam ook net, ja, eigenlijk, ik was gewoon een groentje. Dus ik zeg tegen de Heer Jezus, ik heb u ontmoet en het was geweldig. Maar mag ik weer zo'n geloofservaring hebben? En wat gebeurde ineens? Vanaf het een op ander moment, ik had mijn ogen gesloten en er kwam een prachtige hand, kwam de hemel uit. En die begon te schrijven. Het was zo mooi. En die begon te schrijven, eerst een L en toen een U en toen een K. En toen een A en toen een S. En ik, wauw. En toen ik zag wat hij schreef, werd ik zo diep geraakt. En die Bijbeltekst die ik mocht zien, er is blijdschap in de hemel als er één zondaar tot bekering komt. Ik zocht dat op die tekst en ik ben de straat opgegaan, al stotterende. En ik mocht die middag iemand tot Jezus leiden. Een geloofservaring. Nou, dat doet iets in je binnenste, dat je iemand bij Jezus mag brengen. Die samen met jou het zondaarsgebed bidt op straat. Die ja zegt tegen Jezus. Oh, dan ben je niet meer dezelfde. Halleluja. Over geloofservaringen gesproken. Laten we met elkaar ons ook echt uitstellen. trekken naar datgene wat God voor ons heeft. En ook vanavond. Ik deel gewoon mijn hart, hè. Er ligt zoveel voor jullie klaar. Wat hebben jullie een geweldige erfenis van God gekregen. En we zijn mede-erfgenamen van Christus. Erfgenamen van God. En we weten allemaal, als er geweldige geloofservaringen zijn, dat zijn bergtopervaringen, dan maken we ook diepe dalen mee. Nou, nu gaan we even door een dal heen. Een dal van duisternis. Maar in dat dal is God ook aanwezig. En een dal is vaak ook een plek waar jouw wil en de wil van God elkaar kruisen. En waar je mag sterven. En waar je God ook kan tegenkomen als een tegenstander. En daarmee bedoel ik dat jouw wil en de wil van de Heer elkaar ontmoeten en botsen. Het lijkt van, oh God, wat is er aan de hand? Dat in dat dal er weer een bevruchting mag plaatsvinden. Het woord van de geest tot je mag komen. Het zaad wordt geplant in je binnenste. Om dan weer een prachtige, mooie bergtop ervaring te gaan krijgen. Waar je gaat schijnen en schitteren. Een geloofservaring die jouw wandel met God versterkt. Je wandel met jezelf. En de wandel met de mensen om je heen. En je denkt van, wauw, Heer, dit is zo mooi. En de basis van al die geloofservaringen is het kruis. Is het bloed van Jezus. We hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Door het woord van ons getuigenis. Je getuigt van wat Jezus heeft gedaan. En je hebt je leven niet lief gehad tot in de dood. Dus af en toe zijn er die momenten van sterven. En denk ik, oh Heer, help. Hoe kom ik hier doorheen? Maar dat is de plek waar juist bevruchting kan gaan plaatsvinden. Het zaad geplant gaat worden. Dat daar wortels gaan komen. En uiteindelijk dat je weer prachtige bergtopervaringen mag meemaken. Waarvan jij mag getuigen. Want zonder bergtopervaringen in je leven hou je het niet vol. Heel veel jonge mensen. Daarom geloof ik. Daarom wil ik zo graag dat jonge mensen de kracht van God leren kennen. Dat is zo mijn passie. Dat ze zien wat het is. Hoe de geest van God over kinderen komt. Hoe de geest van God over tieners komt. Hoe daar diepe, diepe, radicale bekeringen zijn. Dat zijn geloofservaringen die de jonge generatie nodig heeft. Want op het moment dat ze dat niet hebben en niet krijgen in de gemeente. Daarom zijn conferenties vaak ook zo belangrijk. Want dat zijn de plekken zoals Opwekking en New Wine en de Revijweek en natuurlijk de Heart to Heart Zomerweek. Dat zijn plekken waar er geloofservaringen plaatsvinden. Oh, waar onze kinderen, daarom zeg ik ouders, neem je kinderen mee naar zo'n conferentie. Ja, maar zo'n hoop geld. Zaai in die kinderen. En wij betalen al voor de kinderen en de tieners. Halleluja. En dan zeg ik, waarom? Zodat ze een geloofservaring gaan meemaken. Dat ze geraakt worden door de liefde van Jezus. Daar wordt zaad geplant. En de rest van hun leven zullen ze terugkijken op dat moment. Want ik ontmoet ook nu nog jonge mensen. En die zeggen, ja Gerard, daar gebeurde wel wat in die tent. Ik hoorde allemaal jonge mensen gaan spreken in nieuwe talen. Ik zag hoe de kracht van God over ze kwam. Dat zelfs demonen werden uitgedreven. Nou reken maar, dat doet iets met ze. Dat zijn geloofservaringen. En ze worden daardoor geraakt. En dat hebben ze zo hard nodig vandaag de dag. Als we geen bergtopervaringen beleven. Die geweldige geloofservaringen. Waar we over lezen in Handelingen hoofdstuk 2. Op het moment dat dat niet meer plaatsvindt. Dan zie je heel veel geloof. Afval. We raken ze kwijt. De tieners in deze gemeente hebben een uitstorting van de Heilige Geest nodig. Dat ze gaan stuiteren onder de kracht van God. Dus wat hebben ze nodig? Vaders en moeders en goede jonge leiders, bijna van hun leeftijd. Amen. En ik heb ze gezien, dus ik denk, power, ga ermee aan de slag. En dan ga je zien dat de doop in de Heilige Geest, vervullingen met de Heilige Geest, dat ze honger gaan krijgen en ze gaan spreken met hun vrienden en vriendinnen. En dan ga je alleen maar zien dat daar groei, groei, groei. En dan neem je ze mee op een weekend. En dan neem je ze mee naar een zomerweek. En dan neem je ze mee naar opwekking. Dan neem je ze mee, dat zijn van die momenten in het jaar. Want als ze dan weer even wat van die enthousiasme kwijt zijn, dan krijgen ze weer zo'n boost van geloof. Dat is onze verantwoordelijkheid. Met elkaar. En daar geloven we God voor. Amen. Zo zijn geloofservaringen een prachtige sleutel. En we zagen allemaal sleutels uit de hemel vallen. Die ervoor gaan zorgen dat jouw verbinding met God, de verbinding met jezelf en de verbinding met de mensen om je heen versterkt gaan worden. De basis, het bloed van Jezus. En de bron, die geweldige persoon van de Heilige Geest. En tot slot, elke geloofservaring die jij hebt meegemaakt, schrijf ze op. En vanavond vertel ik je dat er een diepte in die geloofservaring zit die de Heilige Geest wil openbaren aan jou vanavond. Er is een diepte in jouw wedergeboorte, een sleutel die de Heilige Geest wil openbaren, zodat je die gaat ervaren. Er zit een diepte in jouw waterdoop die je al hebt meegemaakt, je getuigt, een uiterlijk teken van een innerlijke realiteit. Er zit een diepte in die waterdoop die de Heilige Geest jou wil openbaren, zodat er een nieuwe geloofservaring gaat plaatsvinden in je leven, die opnieuw de verbinding met God, met jezelf en met anderen gaat versterken. Er zit een diepte in de doop in de Heilige Geest, die de Heilige Geest jou wil openbaren. Het zijn als het ware, ja, het zijn diepte, het zijn zaden die hij heeft gezaaid. En hij zegt, het is tijd dat het gaat opkomen. Het is tijd dat het gaat opkomen. Een diepte in je wedergeboorte. Een diepte in je waterdoop. Een diepte in de doop in de Heilige Geest. Een diepte in bekering. Ik kan u graag getuigen van welke diepte God mij heeft laten zien over het onderwerp bekering. Een diepte met betrekking tot het hart van vergeving. Wat het is om te vergeven vanuit het hart. Er zitten diepten die de Heilige Geest wil openbaren. En dat zijn ervaringen van waar jij kan gaan getuigen. Even een voorbeeld over het hart van vergeving. Nou, ik vind vergeving heerlijk als genade ontvangen. En de genade die ik ontvangen heb, mag ik doorgeven aan de mensen om me heen. Amen. Dat is vergeving. Vergeving heeft alles te maken met genade. Oh, ik heb schuld. En de Heer heeft mij de schuld kwijtgescholden. Ik mag het ontvangen. En als iemand tegen mij zondigt, dan heeft die persoon ook schuld. En dan mag ik tegen die persoon zeggen, ik scheld je de schuld kwijt. Dat is vergeven. Amen, dat weten we allemaal. Maar er zit een diepte die God mij liet zien. Want ik worstelde met een bepaald persoon die ik niet helemaal echt vanuit mijn hart, ja, verstandelijk had ik het gedaan, om die persoon te vergeven. En ik zeg, Heer, welke geloofservaring wilt u dat ik mee gaat maken? En toen begon de Heilige Geest tot mij te spreken. En hij zei, op het moment dat er tegen jou wordt gezondigd, wordt er ook iets geroofd uit je leven. Want die koning in Matteüs hoofdstuk 18, die ging de balans opmaken. Want die hield afrekening met zijn dienstknechten. Oftewel, hij maakt de balans op. Het is tijd, Gerard, om de balans op te maken. Die persoon waarmee jij zo mee worstelt, wat heeft die gestolen uit jouw leven? Zekerheid, veiligheid, vertrouwen, gezondheid, financiën. Wat is er gestolen uit je leven? En dat schrijf je op. En op het moment dat je dat hebt opgeschreven, ga je heel bewust dat belijden. Heer, ik vergeef die persoon dat die persoon uit mijn leven heeft gestolen. Zekerheid, vertrouwen, veiligheid, toekomstdromen, financiën. Je wordt heel concreet, ook met je gevoelens, wat die persoon heeft geroofd. Gestolen uit je leven en waar de Satan dan misbruik van maakt om je voortdurend aan te klagen. En dat was een nieuwe openbaring die ik kreeg. Ik ontving dus een diepte door de persoon van de Heilige Geest op het gebied van het vergeven vanuit je hart, waar ik van kan getuigen. getuigen. En op het moment dat ik er nu weer van getuig, dan doet het iets in mijn wandel met God. Het wordt versterkt, ook naar mezelf. Ik ben zo dankbaar. Ik mag mezelf, oh, zeg, Heer, dank u wel dat ik daardoor meer een betere versie word van mezelf. En tevens naar de mensen om me heen. Weet je wat ik nu heb meegemaakt? Ik heb een diepte ontdekt in vergeving. En ik wil zo graag dat met jou delen. Waarom? Zodat ook jouw relatie met God groeit. En je relatie met jezelf en de relatie met de mensen om je heen. Je moet de balans opmaken in je leven. En gaan eerlijk gaan worden, wat is er gestolen uit je leven? En zo kan ik doorgaan. Geloofservaringen. En heb ik nog niet eens gesproken over ontmoeting met engelen. Ik heb nog niet gesproken over ontmoetingen met Jezus. Ik heb nog niet gesproken over ineens meegenomen worden in de geest. En te komen op een andere plek in de geestelijke wereld. In een ander land waar God me ineens gebruikt om voorbeden te doen. Ik kan over zoveel geloofservaringen gaan praten. En wat doet dat? Het versterkt je relatie met God, met jezelf. En je getuigt daarvan. En het doet iets in de atmosfeer van een gemeente. Het bouwt geloof. En dan kom je deze zaal binnen. En dan is deze zaal gevuld met geloof en verwachting. Wauw, God is een God van wonderen. In de naam van Jezus.